Wat doe je wanneer je als ambtenaar een opdracht krijgt die indruist tegen jouw principes? Deze podcast gaat over de verhouding tussen ambtenaar en politiek. Tuurlijk, als VWS'er moet je opdrachten van de politiek zo goed mogelijk uitvoeren. Maar ambtenaren werken ook in het algemeen belang van de samenleving. Hebben we dat de laatste jaren misschien te weinig gedaan? We verloren als ambtenaren ons oog voor de samenleving, vindt Erik Pohl, programmamanager Dialoog en Ethiek bij BZK. Maar hoe vinden we de balans weer terug? Hij is hier vandaag om zijn visie te delen met VWS'ers. Erik, welkom.
Dankjewel.
Erik, jij zei vorig jaar in ons personeelsmagazine VWS Diagonaal: we verloren als ambtenaar ons oog voor de samenleving en we dienen vooral de minister en in mindere mate de rechtsstaat en de maatschappij. Waar blijkt dat uit?
Nou, misschien wel uit iets heel simpels, wat wellicht veel collega's herkennen. Dat een van de eerste vragen die je stelt is hoe het politiek zou functioneren. Of de minister het wil of niet en of het in de Kamer kan of niet. Dus in het intuïtieve reageren op vragen, op dingen die spelen, komt die vraag heel snel boven tafel. En of het wel of niet past binnen de rechtsstaat en wat de samenleving, wat natuurlijk een veel te breed begrip is, maar laten we zeggen wat belanghebbenden die ermee te maken krijgen met je project in de samenleving ervan vinden of wat ze belangrijk zouden vinden. Dat is vaak niet de eerste vraag en ook niet de laatste vraag. En dat zou misschien op die manier gezegd wel moeten zijn.
Heb je daar zelf voorbeelden van meegemaakt? Dat vooral de politiek werd gediend en dat wat ten koste ging van de samenleving of de rechtsstaat?
Het rare is, ik kan dat ook gewoon heel persoonlijk maken in een eigen soort reflectie op hoe ik bijvoorbeeld mijn vorige baan functioneerde. Daar was ik directeur participatie bij Infrastructuur en Waterstaat. En die functie is ervoor bedoeld om dus eigenlijk vooral met belanghebbenden, met stakeholders, zoals dat zo mooi heet, te werken en te kijken of die tot hun recht kunnen komen met hun ideeën en plannen en belangen enzovoorts. En toch, op het moment dat de minister een vraag stelt intern aan mij, rechtstreeks of via, is dat onmiddellijk iets wat prioriteit lijkt te krijgen in mijn eigen agenda. En ik was geen uitzondering op de regel. Het is een beetje hoe het gaat, zou je kunnen zeggen. En door mijn functie werd ik geholpen om dat elke keer weer opnieuw te corrigeren. Richting die samenleving, of richting de mensen die we ook gewoon in de projecten troffen. En waar we ook de formele inspraakprocedures meededen.
Maar je eerste reflex?
Ja, is toch dat. En zo'n reflex zit trouwens ook bij media. Hè? Dus ben ik ook heel kritisch op eigenlijk. Dus ook kritisch weer op mezelf. Want als ik een vraag krijg van een journalist, wil ik eigenlijk ook snel terugreageren. Voor een deel ook om te voorkomen dat er problemen ontstaan die je niet wil. Hè? Omdat je niet in de krant wil komen met er kwam geen reactie of je was te laat of zo.
Problemen voor de minister wil je voorkomen?
Ja, maar ook wel voor jezelf. Want dat levert ook allerlei gedoe voor jezelf op. Hè? Het is ook niet alleen maar dat je aan de minister of zo denkt of aan de bestuurder. Je bent er gewoon met je eigen werk bezig. En dat wil je ook niet al te ingewikkeld maken als het makkelijk zou kunnen misschien. Dus er zitten bepaalde reflexen in, ook in mijn eigen patroon hebben gezeten. En misschien nog wel. Die illustratief kunnen zijn voor de vraag die jij stelt. Of we nou meer kijken naar, laten we zeggen, die vierkante Haagse kilometer. Of ook meer breder de samenleving in en de rechtsstaat in beeld houden. En die rechtsstaat is nog ingewikkelder eigenlijk. Omdat die samenleving die roert zich wel. Hè? Dus je krijgt gewoon gedoe in je project. Of mensen vinden er wat van. Of je hebt problemen in de uitvoering. Dus die melden zich wel. Maar die rechtsstatelijkheid en of je het doet zoals het bedoeld is, zoals je met elkaar ook zou moeten functioneren, is een veel diffuser onderwerp in zekere zin, waar niet per se een gesprekspartner is die zich namens die rechtsstaat bij jou meldt in jouw project of in jouw vergadering of in jouw proces. Dus die is nog moeilijker om die in de gaten te houden. Terwijl het toch een hele krachtige en niet alleen krachtig, maar ook belangrijk vertrekpunt kan zijn voor het werk wat we doen.
Je bedoelt dat ambtenaren niet alleen naar de letter van de wet moeten kijken, maar ook naar de geest van de wet.
Ja, maar ook wel de letter van de wet.
Oké.
En dan zou ik ook bijna kunnen zeggen, de letter van de grondwet is een hele belangrijke. Daar staan gewoon grondrechten in. En het is eigenlijk vrij simpel, die mag je niet overtreden. Je mag niet buiten de grondwet opereren. Dus als je een vraag krijgt of een project doet, of als er iets ontstaat in je werk wat daar strijdig mee is, dan moeten alle alarmbellen aangaan bij iedereen. Maar dat is helemaal niet het geval. Die alarmbellen gaan niet aan. Ja, misschien dat iemand een keer een vraag stelt, of als het toevallig past bij het soort werk wat je doet, dat je wat meer de juridische invalshoek kiest om daar naar te kijken. Maar grosso modo is dat niet de belangrijkste reactie die we hebben als we ons werk inrichten. En dat is toch een hele cruciale. We hebben onlangs een podcast gepubliceerd waarin ook het verhaal zit van iemand die vertelt al jaren geleden, 2015, bij de Syrië-crisis, dat ze een vraag kregen om inkomensarrangementen te ontwerpen die onder het bestaansminimum zouden zijn voor een bepaalde groep. Dat was, meende zij, tegen de grondwet in. Nou, kun je altijd de discussie voeren over de vraag of dat wel of niet klopt, wat ze daarover zei. Maar dat was wel het idee wat ze had. Maar het was ontzettend moeilijk om daar überhaupt met collega's een fatsoenlijk gesprek over te krijgen. De reflex was toch, daar kijken anderen naar, of dit is de politieke, die mag dan aan ons vragen. En je wordt geacht daar ook mee te gaan werken. Het is maar even een voorbeeld wat dan ook voor iedereen terug te luisteren valt in de podcast Hallo Hanna. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat we ook in die podcast hebben laten opnemen, omdat het een herkenbaar verhaal is op meerdere plekken. Het boek wat ik een paar jaar terug heb uitgebracht, Macht en Moed, ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken. Vaak wordt het tegenspreken of tegenspraak opgevat als iets wat een één ding moet doen. Dat is ook waar. Je hebt ook daar als persoon, als professional iets in te ontwikkelen eventueel om dat te kunnen. Om je baas en de groep van weerwoord te voorzien. Als je werkelijk vindt dat het niet oké is wat je gevraagd krijgt of wat er gedaan wordt. Of als de visie niet klopt, wat volgens jou moet gaan gebeuren. Maar daarmee verander je niet een grote beweging die in het systeem, in een ministerie, in een beleidsproces of waar ook maar zit. Daar heb je collectieve posities voor nodig. En dan is juist die grondwet zo, of die ook het wettelijk kader, als je het niet alleen over de grondwet hebt, belangrijk. Want ja, je hebt bij wijze van spreken formeel gesproken geen harder argument dan dat je alleen maar zegt, ik heb gezworen op de grondwet. Mm. Ik word geacht die ook te dienen, het land te dienen. Mm. Dit is daar strijdig mee. Dus dat doe ik niet alleen persoonlijk, maar doen we met elkaar niet.
Wat bedoel je met collectieve posities?
Dat je als afdeling of als directie of als departement of als uitvoeringsorganisatie letterlijk zegt, bedankt voor de opdracht, maar ik voer hem niet uit. En dit klinkt heel simpel en het is ook altijd veel ingewikkelder. Maar deze optie actief inbouwen in je manier van werken en daar actief mee werken en hem ook bij wijze van spreken als dreiging kunnen gebruiken, heb je echt nodig om het schip van staat weer een beetje op koers te krijgen.
Je moet kunnen zeggen, zeg je. Gebeurt dat voldoende op dit moment op de departementen?
Nou ja, mijn stelling is dat het te weinig gebeurt. En dat het één van de verklaringen is, en dat is een dikke streep onder één, maar er zijn er veel meer natuurlijk. Mm. Maar één van de verklaringen is waarom de overheid minder goed functioneert dan ze zou kunnen functioneren. Ik vind dat wij als ambtenaren onze kwaliteiten, onze talenten, onze kennis, onze kunde onvoldoende kunnen inzetten. En als het meer zou kunnen, dan gaat de kwaliteit omhoog.
Ja, ja.
En dan is natuurlijk de vraag, hoe komt het dan dat je het niet kon inzetten? Nou, dat heeft denk ik vooral te maken met de manier waarop we zelf nadachten, of misschien wel niet nadachten, over ons werk, over onze positie. Dus er is iets ingeslopen in de loop van de jaren, waardoor we inderdaad meer doen wat er van ons wordt gevraagd en minder doen vanuit wat wij zelf denken wat relevant is. En dit is natuurlijk een rare tekst in de democratie, want iedereen roept dan, ja, maar daar gaat de democratie over. Dat is ook zo. Dus het gaat niet over de vraag wie een besluit neemt. Het gaat over de vraag wat jij doet in het proces waardoor er een besluit is genomen. Of hoe je omgaat met een besluit dat eenmaal genomen is. Er is altijd ruimte om daar zelf in te handelen, iets van te vinden, je eigen positie te kiezen. Dat kan van een gewetenspositie persoonlijk tot en met een vakkundige of een professionele positie die je als organisatie inneemt. En daarmee ja, maak je eigenlijk gebruik van de middelen, van de instrumenten die je als ambtenaren hebt. En een deel van die middelen, die je allemaal kunt vangen in het motto nee zeggen, in alle soorten en maten. Een deel van die middelen, die hebben we te weinig toegepast.
En daarnet had je het al over een van de oorzaken daarvan, toch?
Ja.
Want het feit dat zijn er nog meer oorzaken van dat we niet dat middel toepassen, namelijk nee zeggen?
Ja, er is ook wel iets wat ook wel belangrijk is om ons te realiseren, denk ik. Het is niet een wij-zij verhaal wat ik nu probeer te formuleren. Het gaat niet om de vraag of wij als ambtenaren ons tegen hully van de politiek of zo moeten richten. Mm-hmm. Want we zijn allemaal burgers en politici zijn ook burgers, gekozen en benoemd. We zijn allemaal nog eerst burgers, dat is je eerste rol in de samenleving. En als consumenten of als privépersonen verlangen wij ook van alles van de wereld om ons heen. Je doet een bestelling bij een van de webshops en de volgende dag moet ik binnenkomen. En zo niet, dan bel je op dat het niet klopt. Hè, zo, hè. Dus een soort van instant maatschappij vind ik ook zelf, ik persoonlijk, Erik, ook heel plezierig. Hè. Maar die instant manier van werken, die zit dus ook in onze dagelijkse activiteiten. We vinden het vrij logisch dat iemand een probleem heeft en die zegt van dit probleem moet je oplossen, dat we het snel willen oplossen. Dus die reflex zit er ook in. Terwijl, om het even op die manier te duiden, heel veel kwesties waar de overheid mee te maken heeft, helemaal niet als een probleem kan worden gedefinieerd. Maar als een, zeg eens wat, een verschijnsel waar allerlei soorten dingen inspelen. Voor de een is dat problematisch, voor de ander is niet problematisch. En door alles als een probleem te zien, kun je ook denken dat het een oplossing zou kunnen werken. En dan krijg je de snelle, korte klap. En moet binnen een half jaar klaar, of binnen 3 maanden, of over een jaar, of wat ook maar. Terwijl de echte kwesties waar we mee te maken hebben veel complexer zijn. Jaren nodig hebben, niemand de oplossing kent. Laat staan dat je hem op papier kunt opschrijven en dan ga je hem uitvoeren. Maar in hoe ik ook als privépersoon functioneer, kan ik veel van wat mij overkomt in mijn leven wel als een probleem duiden en ook met een beetje geld vaak afkopen of met iets regelen. En dan kan dat worden opgelost in onze samenleving, in mijn leven in elk geval. En die cultuur breng je dus ook mee naar je werkplek. Dus mijn oproep is niet alleen dat je functioneel in je professie iets zou kunnen doen met weerstand bieden tegen makkelijke oplossingen of tegen verkeerde opdrachten. Maar dat het ook iets te maken heeft met de vraag of je ziet bij jezelf hoe je functioneert, wat je doet, hoe je in het leven staat.
En hoe kun je dan als ambtenaar reageren op een wens van een bewindspersoon voor een instant oplossing? Voor een niet bestaand probleem, maar een verschijnsel.
Nou, hè, bijvoorbeeld eerst zeggen, dit is een irreële vraag. Hmm. Hè, dus niet reageren op de inhoud van de vraag, maar de vraag als zodanig. Of het verzoek als zodanig ter discussie stellen. En natuurlijk is het niet gemakkelijk. Dus dan moet je trainen. Hmm. Daar kun je ook misschien een paar handigheden in ontwikkelen. Bijvoorbeeld, een van de dingen die altijd speelt, zeker als je nog niet wat langer met een minister of een staatssecretaris samenwerkt, is dat je niet precies weet hoe dat zal werken als je wat tegengas geeft. En wat je kunt doen, is dat je in zo'n gesprek, zo'n eerste ontmoeting, zegt van ja, we kennen elkaar nog niet zo goed. Die tekst kun je uitspreken. Mm-hmm. Dus ik weet niet zo goed wat er gebeurt als ik nu een kritische vraag terugstel.
Ja.
Maar zou dat mogen? Zou ik dat kunnen doen? Nou, is de kans groot dat je daar op dat moment toestemming voor krijgt. Dat iemand dan zegt, natuurlijk mag je dat doen. Ja, tuurlijk, iedereen wil als het ware een leider zijn die ontvankelijk is voor tegenspraak. Maar daarmee heb je wel iets opgelost in het contact. En dan kun je voorzichtig proberen je punt te maken.
Het was wel een praktische tip van jou daarnet. Dat je zei, als je een soort opdracht krijgt van doe dit, doe dat. Dat je dan vraagt van, kan ik een kritische vraag stellen, hè? Heb je nog meer van dat soort praktische tips?
Ja, één hele belangrijke kan zijn dat je jezelf gewoon voorneemt dat je nooit ja zegt op het moment dat je een vraag krijgt.
Ah.
Dus je neemt je gewoon voor. Nou, bedankt voor je vraag. Kom er morgen op terug. Mag je daar volgende week over bellen? Of laten we daar volgende week in de staf over hebben? Of nou ja, zo. Dat je dus jezelf als het ware uit de doorgaande lijn houdt.
De waan van de dag.
De waan van de dag, waardoor je niet achteraf hoeft te denken, stom dat ik dat onmiddellijk gezegd heb. Dus even een moment van pauze creëren.
Je hoeft niet onmiddellijk te reageren.
Nee. Dat is overigens wel ook weer een van die reflecties die ik zelf ook ken. Als ik bij een DG of een SG of een minister of zo zit en die heeft een hulpvraag. En ik wil altijd heel graag helpen. Ik denk van, nou, dat kan ik best wel. Dan heb ik de neiging om daar gewoon in mee te gaan. Zonder dat ik op dat moment echt alle ins en outs en alle voor- en nadelen van de vraag helemaal kan doorakkeren ook misschien.
Ja, je dienende instelling?
Dienende instelling. We zijn natuurlijk allemaal, toch mogen we wel veronderstellen, als ambtenaren hebben we iets van een dienende instelling. We werken allemaal voor de publieke zaak, dus niet voor onszelf, maar voor een ander. Of voor de gemeenschap, of voor de wereld, of dit hoe groot je het wil maken misschien. Natuurlijk kunnen er ook allemaal persoonlijke belangen een rol spelen, maar toch, dat zit erin. Dus het is vrij gemakkelijk om in het persoonlijk contact op dat aspect te worden aangesproken en te worden aangezet. Ja, dan krijg je dus een serviceverlenende, dienstverlenende houding, die op zijn tijd en ook misschien als basis helemaal prima is. Behalve als dat betekent dat je niet meer nadenkt over de consequenties van je eigen toezegging, of over de consequenties van de opdracht, of over de consequenties voor de samenleving, of de consequenties voor de rechtsstaat. En dat zijn geen gemakkelijke vragen. Het is natuurlijk heel raar om als het ware onmiddellijk te kunnen inschatten, nou is prima, gaan we doen. Waarschijnlijk moet je daar niet alleen zelf, maar ook met collega's, met andere experts, met belanghebbenden, een beetje bij stilstaan om te weten ja, of het kan wat wordt gevraagd, of het goed uit gaat pakken, of het ook mag misschien zelfs wel als het om juridische kant gaat, of het betaalbaar is. Niet alleen betaalbaar, maar ook of het inbaar is. Om eens even een heldere positie of een helder voorbeeld te geven van een collectieve tegenspraak die we inmiddels allemaal wel kennen, denk ik, namelijk van de Belastingdienst. Die heeft gezegd als uitvoeringsorganisatie, we zijn niet in staat om nieuw beleid vorm te geven en te adopteren. Dat betekent dat nieuw belastingbeleid eigenlijk stil ligt, op zijn minst heel erg zwaar op de rem is gaan staan. Dat vind ik een heel sterk punt. Niet omdat ik het fijn vind dat die Belastingdienst dat probleem heeft, maar ik vind het fijn dat we een voorbeeld hebben van een dienst die zegt, maar dit is echt niet te doen.
Niet meteen gaan rennen.
Huh? Nou, nog erger. Zeggen tegen politiek, bestuur, iedereen die maar iets te beslissen heeft in dit land. Sorry, maar wij gaan dit niet doen. Dat komt dan achterweg. Want we kunnen het niet. En ik zou de categorie we kunnen willen uitbreiden. We willen het niet. We willen het niet op goede gronden. Bijvoorbeeld, de kwaliteit van de belastinginning komt onder druk te staan. Dat is niet per se een wettelijk probleem, maar het is wel een kwaliteitsprobleem wat je dan signaleert en waar je voor moet staan natuurlijk.
Een effect voor de samenleving.
En alles heeft natuurlijk effect voor de samenleving. Daar kun je ook wel, vind ik, altijd goed je legitimatie vandaan proberen te halen. En als het niet lukt, moet je nadenken over je eigen positie. Je moet eigenlijk altijd beginnen bij de vraag, is dit per saldo wat we met Nederland in dit onderwerp of dit project of deze uitvoeringsklus, wat we zouden willen, ja of nee, klopt dat? En nogmaals, ik begrijp heel goed wat de democratie betekent dat de politiek beslissingen neemt. Maar die vraag stellen en vanuit die kant van de medaille intern, laat ik het maar zo zeggen, kritiek formuleren of een pas te plaats maken.
Of vragen stellen
of een alternatief scenario maken. Die legitimiteit uit de samenleving kan niemand bij je wegnemen. Niemand kan zeggen, dat is een belachelijk perspectief wat je gekozen hebt. Sterker nog, je mag tegen iedereen die jou een vraag stelt vragen of hij of zij dat perspectief heeft laten meewegen. En zo ja, leg uit hoe. Dan kun je er weer gebruik van maken. Ja. En als dan het gesprek stilvalt of er is geen informatie, dan heb je los van het onderwerp al direct een, ja, je kunt zeggen, een functioneel probleem wat je met elkaar kunt bespreken. Hoe doen we dat dan eigenlijk? Waar komt dan deze vraag vandaan? Van wie is dat? Moeten we wat mee doen, ja of nee? Want voor zover wij met z'n tweeën nu weten, is er maatschappelijk geen enkele reden om het te gaan doen. Nou, en het barst natuurlijk van de activiteiten waarvan we echt niet weten wat nou precies of ongeveer zelfs de relatie is met een belang in de samenleving. Dus heel, heel ver gezocht bij nogal wat van de activiteiten die we met elkaar uitvoeren. Ik heb waterbeleid ontwikkeld en andere dingen gedaan als beleidsmaker. Is dat je eigenlijk als ambtenaar bezig bent om een soort van mogelijke oplossing te presenteren. Dus je maakt in je eigen werk ook heel veel afwegingen. En dan zeg je alles afwegende, is dit een begaanbare route? Maar eigenlijk zou je de kern van de kwestie steeds op het bord van, laten we zeggen, ministerraad of Tweede Kamer moeten neerleggen. En daar
De overwegingen bij
en daar het besluit laten nemen. Want het is eigenlijk vrij simpel, toch? Tenminste, ik probeer het maar simpel te maken. Om een besluit wel of niet te nemen, of links of rechts af te gaan, of ja of nee te doen, moet je eigenlijk altijd waarden afwegen. Nou, en we hebben eigenlijk de gewoonte ons aangeleerd dat wij als ambtenaren zelf waarden afwegen en op basis daarvan tot een voorkeursalternatief komen. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet, want dat is nou juist iets wat bij
de politiek
ligt.
Ja.
Ja, dus het maken van een keus kan niet anders dan dat je er een waardepatroon ondergelegd hebt. Dus zodra wij een keus maken als ambtenaren, zijn we dat al aan het doen. Dan ben je al min of meer een stap te ver.
En die moet je zichtbaar maken.
Die moet je zichtbaar maken, ja. Ja.
Erik, je zei er net op welke praktische manieren het geven van tegenspraak van ambtenaren makkelijker kan worden. Denk je dat het gaat lukken?
Ja, dat weten we natuurlijk niet, hè. Maar ik ben wel in zekere zin optimistisch, ook in het programma wat ik nu mag leiden als programmadirecteur. Dialoog en ethiek, want we komen op heel veel plekken in de Rijksdienst. En daar komen we, omdat er op heel veel plekken collega's met vergelijkbaar soort, nou, laat ik maar gewoon zo zeggen, frustraties of problematiek rondlopen. En daarom daar graag iets aan gedaan willen krijgen. En eigenlijk niet precies weten hoe. Dat geldt voor mij natuurlijk ook, en voor ons team ook. Hoe moet het nou precies? Daar hebben we dan wel uiteindelijk toch een soort van oplossing voor. Namelijk, omdat je het niet weet, moet je daar met elkaar over praten. En nou is het de kunst, denken wij, dat dat gesprek niet een gewoon gesprek is, maar juist een gesprek is wat we nieuw met elkaar moeten leren. Namelijk een gesprek waarin dus tegenspraak, een fris geluid, een ander geluid, maar ook een morele kwestie of gewetensnood of een ethische vraag, waarin dat kan worden gesteld, aan de orde kan worden gebracht. En als dat kan lukken, dan ontstaat ook heel veel ruimte om vervolgens weer je creativiteit, je dienstverlening, je hulpvaardigheid op de goede manier in te zetten. En dat zou dan toch een vorm van uitweg kunnen zijn waar, ja, daar ben ik zo optimistisch over, veel vraag naar is. Er is een enorme honger of hunkering naar een beetje rust, een passende plaats, goed werk mogen doen, het mogen hebben over dingen die er echt toe doen. En niet alleen maar in de red race van het werk elke dag onszelf gek maken met te veel dossierlast, te weinig tijd, deadlines enzovoorts.
Ambtenaren hebben behoefte aan rust.
Ja, ik zou bijna zeggen wie niet. En we zijn natuurlijk ook gewoon mensen. In de samenleving zie je, dat zie je dus ook in onze organisaties, ook gewoon bij de collega's. En het is veel meer dan alleen maar wat rust. Want rust is ook echt een verdiepende kwaliteit als je die in het werk mag inzetten.
Fantastisch. Hartelijk bedankt voor je boeiende betoog.
Graag gedaan.